Gelijk de ogen van een dienstknecht zijn op de hand van zijn heer, en de ogen van een dienstmaagd op de hand van haar vrouw, alzo zijn ook onze ogen op u, de Heere, geslagen, totdat gij ook ons genadig zij. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 142, de versen 1 en 2. Psalm 142, vers 1. Ik riep tot de Heere met luider stem. Ik smeekte en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht en in mijn benauwdheid voortgebracht. En ook het tweede vers van Psalm 142. De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in het tweede boek Kronieken. We lezen eruit het 20e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 19. 2 Kronieken 20, vers 1 tot en met 19. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 12, het 5e vers. Omdat mijn volk verwoest wordt en verdreven, omdat het kermt, nooddruftig treurt en zucht, zal ik, zegt God, mij nu ter hulp begeven en drijven die hen aanblaast op de vlucht. En daarna doen wij belijdenis des geloofs vanochtend met zondag 45 van de Heidelbergse Catechismus, de vragen 116, 117 en 118. Zondag 45, vraag en antwoord 116 tot en met 118, is onze geloofsbelijdenis nadat we gezongen hebben uit Psalm 12, het 5e vers, en gelezen hebben 2 Kronieken 20, vers 1 tot en met 19.
Het geschiedde niet naar deze, dat de kinderen Moabs en de kinderen Ammons, en met hen andere benevens de Ammonieten, kwamen tegen Jozefat ten strijde. Toen kwamen er die Jozefat boodschapten, zeggende: daar komt een grote menigte tegen u, van gene zijde der zee, uit Syrië. En zie, zij zijn te Hazeron, Tamar, het welk is Engedi. Jozefat nu vreesde, en stelde zijn aangezicht om de Heere te zoeken. En hij riep een vasten uit in gans Juda. En Juda werd vergaderd om van de Heere hulp te zoeken. Ook kwamen zij uit alle steden van Juda om de Heere te zoeken. En Jozefat stond in de gemeente van Juda en Jeruzalem, in het huis des Heeren voor de nieuwe voorhof. En hij zeide: O Heere, God onze vaderen, zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen. En in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Hebt gij niet, onze God, de inwoners deze lands van voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven, en dat aan het zaad van Abraham, uw liefhebber, tot een eeuwigheid gegeven? Zij nu hebben daarin gewoond, en zij hebben u daarin een heiligdom gebouwd voor uw naam, zeggende: indien ons over ons enig kwaad komt, het zwaard des oordeels, of pestilentie, of honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, terwijl uw naam in dit huis is, en wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen, en gij zult verhoren en verlossen. En nu, zie, de kinderen Ammons en Moab, en die van het gebergte van Seir, de welke gij Israël niet toeliet te trekken als zij uit Egypte land togen, maar zij weken van hen en verdelgden hen niet. Zie dan, zij vergelden het ons, komende om ons uit uw erve, die gij ons ten erve gegeven hebt, te verdrijven. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. En gans Juda stond voor het aangezicht des Heeren, ook hun kinderkens, hun vrouwen en hun zonen. Toen kwam de geest des Heeren in het midden der gemeente op Jahaziel, de zoon van Zecharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jehiel, de zoon van Matanja, de leviet, uit de zonen van Asaf. En hij zeide: merk op, geheel Juda, en gij, inwoners van Jeruzalem, en gij, koning Jozefat, alzo zegt de Heere tot uw lieden: vreest gij lieden niet, en wordt niet ontzet vanwege deze grote menigte, want de strijd is niet uwe, maar Godes. Trekt morgen tot hen af. Zie, zij komen op bij de opgang van Cis. En gij zult hen vinden in het einde des dals, voor aan de woestijn van Jeruel. Gij zult in deze strijd niet te strijden hebben. Stel uzelf een, staat en ziet. Het heil is des Heren met u, o Juda en Jeruzalem. Vrees niet en ontzet u niet. Ga morgen uit hun tegen, want de Heere zal met u wezen. Toen neigde zich Jozefat met het aangezicht der aarde, en gans Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen neder voor het aangezicht des Heeren, aanbiddende den Heere. En de levieten uit de kinderen der Kahatieten en uit de kinderen der Korachieten stonden op om de Heere, de God Israëls, met luidere stem ten hoogste te prijzen. Leiden ons geloof met zondag 45, vraag en antwoord 116. Waarom is het gebed der christenen van noden? Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert, en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil, die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Vraag en antwoord 117. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Vraag en antwoord 118. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij onszelf geleerd heeft.
De tekst voor de prediking voor deze middagmorgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. 2 Kronieken 20 en daarvan het 12e vers. 2 Kronieken 20 vers 12. Daar lezen wij Gods woord en de tekst voor de prediking als volgt. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat we doen zullen, maar onze ogen zijn op u. Laten we samen nu eerst de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Na de prediking willen wij de zaken aangaande gewas en arbeid aan de Heere voorleggen. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Groot en eeuwig God, wij roepen uw grote en heilige naam aan, nu we hier samen zijn op deze biddag in ons kerkgebouw. Op deze prachtige, bijna voorjaarsdag. En als we zo naar de schepping kijken en we horen de vogels en we zien alles zo weer uitbotten en bloeien, dan zouden we bijna vergeten, Heere, dat deze wereld in het boze ligt. Dat dit leven niet anders is dan een gestadige dood. En dat het uitnemendste daarvan moeite en verdriet is. En dan zouden we ook vergeten dat er een duivel is die rondgaat als een briesende leeuw en die zoekt wie hij zou mogen verslinden. Op deze middag, Heren, zijn wij samen om alles aangaande gewas en arbeid aan u, de Heren, voor te leggen. Maar voordat we dat gaan doen, Heren, komen wij tot u met onze diepste nood. Die zo groot is dat wij die nood niet eens voelen van nature. Die ellende, dat we onze ellende niet kennen. En Heren, wij bidden u of u ons daaraan wilt ontdekken. Want we willen nu plaats komen voor het gebed. Het gebed zoals Jozefat dat heeft gebeden. Waarin hij niet anders meer wist te doen dan de stem tot u te verheffen, omdat alle andere middelen en mogelijkheden waren uitgeput. Die grote menigte die tegen hen opstond en waar ze geen antwoord op hadden. Heren, ook in onze dagen zijn er van die grote menigten. Voor sommige landen en volken is dat vlees en bloed, als we denken aan de christenen en de mensen in Oekraïne, hoe dat land overspoeld wordt met de Russen, met alle gevolgen van dien. Het is voor ons nog ver van ons bed, al horen wij ervan en al proberen we mee te leven en te bidden en hen schuilplaats te bieden. Maar wij leven nog in een vrij land en we kunnen nog eten en drinken. Dat geldt ook niet voor alle volken in deze wereld. Er zijn zoveel mensen die beneden de bestaansgrens, beneden de armoedegrens leven. Maar Heer, wilt u ons dan ontdekken aan het feit dat onze nood ook dieper is dan alleen die zorgen rondom gewas en arbeid. Die grote menigte van geestelijke boosheden in de lucht, die ons land tot een heidens land heeft gemaakt, die ons volk tot mensen heeft gemaakt die niet meer weten van u en van uw geboden. En ook als kerkmensen, heren, zijn wij één met dat volk. En die aardsgezindheid die kan ons ook zo in de greep hebben en we kunnen zo voor het hier en nu leven, dat we die diepste nood niet meer kennen. En daarom bidden we u, Heer, om uw geest, of dat die ons wil ontdekken en wil ontgronden. Opdat we gaan zien zoals u dat ziet. De vijanden zoals u ze beoordeelt. Ons hart zoals u dat doorgrondt. Opdat er die heilzame wanhoop mag zijn. Als het gaat om onze zaligheid. Zo'n grote menigte aan vijanden. Geestelijke boosheden. Die tegen ons opstaan en we hebben geen geweer. En daarom zijn we bijeen, heren, hier in uw huis. Omdat het ten diepste gaat over die grote, over die geestelijke nood. Hoe wij rechtvaardig voor u kunnen bestaan. Hoe wij getroost door dit leven heen kunnen en zalig kunnen sterven. Heren, uw woord gaat weer open. We danken u dat die gelegenheid er nog is. Dat we in dit vrije land mogen leven, waar uw woord nog mag worden verkondigd. Al zien we ook om ons heen dat de vrijheid langzaam maar zeker wordt ingeperkt om onverkort uw woord na te spreken. Heren, wilt u in uw toren aan uw ontfermen gedenken. Ons en onze kinderen, onze grijzaards, de zieken en de gezonden, ja de gehele gemeente aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Nu wij hier in dit kerkgebouw, waar toch de woorden van het eeuwige leven, waar de woorden ook van het bloed klinken, of dat u daaraan wilt gedenken. Gedenken wilt aan uw verbond, dat van eeuwigheid tot eeuwigheid is en opgericht en geopenbaard is in de tijd, waarvan wij ook het teken en zegel mochten ontvangen, of dat u daaraan wilt gedenken, of dat u in uw almacht wilt opstaan. Zoals de psalm dat zegt, de Heere zal opstaan tot de strijd en hij zal zijn vijanden wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Heere, schenk ons dat geloof dat we nodig hebben om zo te kunnen bidden. Want die tot u komt, die moet geloven, zo zegt uw woord. En dat u bent een beloner dergenen die u zoeken. Heren, wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Maar schenk ons dan de juiste gebedsgestalte. In de waarachtige verootmoediging voor uw heilig en goddelijk aangezicht. In de waarachtige schuldbeleving voor uw troon. En geef ons zo te beleven, Heren, voor ons en voor onze kinderen. Ja, voor heel de gemeente. Hoe groot onze zonden en ellende zijn. Maar ook vooral hoe groot uw gerechtigheid is. En uw macht. En uw genade en uw trouw. Zegen ons dan dit uur, Heren. Help ons in spreken en in luisteren. Wilt u de boze binden? Wil hem niet toestaan dat hij ons kan hinderen? In de prediking, in het horen, wil alle afleidende gedachten wegnemen. We zijn zo midden in de week bijeen. Wat kunnen we nog bezig zijn met het werk van gisteren en van morgen. We kunnen zorgen ook ons bezet houden van allerlei aard. Maar Heere, geef dat uw stem krachtiger is dan dat geweld. En geef dat we ook deze ochtend mogen luisteren. Wat u tot de gemeente te zeggen hebt, wil uw geest dan zenden, uw licht en uw waarheid, dat die ons mogen leiden. Wil onze zonden ook genadig vergeven, Heren, die ons altijd aankleven. De boosheid die altijd bij ons is. Dat hart dat zich maar niet kan en wil onderwerpen aan uw wet. Heere, zie ons aan, niet in onszelf. Want niemand kan in dat gericht, daar zelfs zijn hart om aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Maar hoor ons op grond van die grote voorbidder, die aan uw rechterhand altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Om daar met zijn doorboorde handen de prijs te laten zien die hij betaald heeft. Opdat u in gunst en niet in wraak uw lust zou kunnen hebben. Hoor ons om hem, zie ons aan in hem. En gedenk ons in uw gunst om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen naar Psalm 118, het derde en het achtste vers. 118 vers 3. Ik werd benauwd van alle zijden en riep den Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed me in de ruimte gaan. En het achtste, Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeres sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. 3 en 8 van Psalm 118. aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 59, het vijfde vers. 59 vers 5. Mijn vijand roem op zijn vermogen, maar ik sla op u mijn ogen. Ik wacht op uw hulp, o Heere. Gij zijt mijn hoog vertrek, mijn eer. Ik zal God met goede tierenheden mij eerlang tegemoet zien treden en mij welhaast gewroken zien aan hen die listig mij bespien. Dus dat is het vijfde vers van Psalm 59. Wat we zingen na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, als wij op een biddag bijeenkomen, dan gaat het om meer dan alleen maar om te vragen over de dingen aangaande gewas en arbeid. Want onze nood is veel breder en dieper dan alleen brood en kracht en werk. Dat hebben de afgelopen jaren ons wel geleerd. Meer dan ooit, hoe broos en hoe kwetsbaar dat wij zijn. Niet alleen persoonlijk, maar ook landelijk en zelfs mondiaal door heel die coronapandemie is onze kwetsbaarheid en onze broosheid des te duidelijker. En dat lijkt nauwelijks voorbij te zijn, of andere zaken dienen zich alweer aan die ons leren dat onze veiligheid en onze bescherming ook al geen vanzelfsprekendheid meer is. Als we denken aan de oorlog in de Oekraïne en hoe dichtbij dat eigenlijk allemaal is. En waar zal dat nog eindigen? Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend. De vrede die wij al sinds de Tweede Wereldoorlog mogen kennen. En als het gaat ook over de ruimte die wij hebben als kerken om Gods woord onverkort na te spreken, dan zien wij dat, al hebben we dan een vrijheid van godsdienst, de verdraagzaamheid die lijkt minder te worden. En hoe lang blijven wij nog de ruimte houden om Gods woord onverkort na te kunnen blijven spreken, als er dominees tegenwoordig al voor een hoorzitting worden opgeroepen om zich te verantwoorden aangaande de dingen die het spreken van de schrift betreft. En zo zijn er zoveel zaken op te noemen die op deze biddag laten zien dat onze nood veel groter en veel breder is dan alleen gewas en arbeid. De duivel die rondgaat als een briesende leeuw en zoekt wie hij zou mogen verslinden. Die grote menigte aan middelen die hij voor handen heeft om ons en onze kinderen bij de Heer en bij zijn dienst vandaan te houden. De zonde, de boosheid die in ons hart woont en die aansluit op alles wat deze wereld ons te bieden heeft. En daar hebben de bidders in het Oude Testament altijd erg in gehad. Als die gebeden hebben, dan beperkten zij zich niet tot de aardse en de tijdelijke dingen, maar dan staken ze altijd af naar de diepte. Dan zagen zij dat er een leger aan boosheden, aan geestelijke boosheden op de been is om het volk aan te vallen, om alles wat van God is te verwoesten. Deze wereld is vol van vijandschap tegen God en tegen zijn volk. Daar ligt de diepste nood. En dat zien we ook in de tijd van Jozefat. Die qua omstandigheden anders is dan de dag die wij vandaag beleven. Maar waaruit toch heel veel geestelijke lessen te trekken zijn. Als hij dan beleidt, in ons is geen kracht tegen die grote menigte die tegen ons opstaat. Maar onze ogen zijn op u. We willen aan de hand van twee gedachten deze woorden gaan overdenken, deze geschiedenis gaan overdenken. We letten allereerst op de nood die uit die woorden spreekt. In ons is geen kracht tegen die grote menigte die tegen ons opstaat. Maar ook ten tweede de hoop die daaruit blijkt. Maar onze ogen zijn op u. En dan verwoordt Jozefat in zijn gebed waar hij zijn hoop dan op grond. En wie dat God is. Voor hem en voor het volk. Onze ogen zijn op u. De nood die daaruit blijkt, die daaruit spreekt en de hoop die daaruit blijkt. Jozefat, gemeente, jongens en meisjes, wordt ons in het volk, in het woord van God voorgesteld als een godvrezende koning. Daar zijn verschillende geschiedenissen en bewijzen van te vinden dat hij de Heere al van jongs af aan heeft gevreesd. Maar het was ook een zondaar. En dat verbloemt de schrift ook niet. In dit verband moet opgemerkt worden dat Jozefat een verbond heeft aangegaan met de goddeloze koning Achab van het Tienstammenrijk om tegen de Syriërs te strijden. Hij heeft zich met hem verzwagerd en dat verbond dat komt Jozefat duur te staan. Want die Syriërs die gaan wraak nemen. In die eerste strijd toen Jozefat met Achab streed tegen de Syriërs, toen is Achab omgekomen. Jozefat komt ter nauwernood ontvluchten. En nu komt de Syriër met een groot leger, met hulp van de Ammonieten en Moabieten en Edomieten ten strijde tegen Juda. Een leger veel groter dan het leger van Juda op de been kan brengen. En de Heere die straft hem voor dat onheilige verbond dat hij aangegaan is met Achab, die goddeloze koning. Maar Jozefat is ook zorgeloos en nalatig geweest. Want zo lezen we in deze geschiedenis, als Jozefat ter oren komt dat dat grote leger eraan komt, dan is dat al op 25 kilometer vanaf Jeruzalem genaderd. Het is de Dode Zee al voorbij. Hij heeft dus nagelaten om de grenzen van dat land dat God aan zijn volk gegeven had te bewaken. Zorgeloosheid en nalatigheid is ook mede een oorzaak van deze grote nood. Het is straf voor zijn zonde, het is nalatigheid voor zijn onoplettendheid. En als Jozefat dan ineens geconfronteerd wordt met die grote nood en met die grote legers die daar al bij de poorten van Jeruzalem bijna staan, wat doet hij dan? Wel, dan stuurt hij boodschappers uit. Niet om het leger te gaan mobiliseren, niet om al die mannen op de been te brengen en hun zwaarden en hun schilden mee te nemen en de strijd aan te gaan, maar hij roept op om een biddag te houden. Hij roept ze op om samen te komen in en rond het tempelcomplex. Om samen de naam van de Heere aan te roepen. En we lezen dan in het 13e vers, dat gans Juda stond voor het aangezicht des Heren, ook hun kinderkens, hun vrouwen en hun zonen. Het hele volk komt samen. Vanuit alle leeftijden, vanuit alle bevolkingsgroepen, iedereen staat daar voor het aangezicht des Heren. Gans Juda. De kinderkens, de moeders, die hebben hun baby's, hun zuigelingen bij zich en iedereen staat daar voor het aangezicht van de Heren. Waarom? Wel, ze zijn allemaal in dezelfde nood. Ze hebben allemaal dezelfde vijand. Die vijand is op weg om hen allemaal om te brengen. Niet alleen de strijdbare mannen. Maar ook de grijsaards. Tot aan de baby's toe. Alles en iedereen is onder dezelfde nood. Iedereen wordt door dezelfde vijand bedreigd. En daarom staat iedereen daar. In een gemeenschappelijke nood. En gaat Jozefat voor in een gemeenschappelijk gebed. We hebben dat gebed gelezen samen en dan valt ons op, gemeente, hoe Jozefat gebeden heeft. Het is wat te vergelijken met het gebed dat we van Daniël lezen in Daniël 9. Hoe ootmoedig dat Jozefat is. En dat hij in dit gebed ook de zonden en de schuld van het volk en van zichzelf ook niet verzwijgt. Waarvan we ook in zondag 45, wat we net hebben beleden, de kenmerken zien. Dat in dat gebed moet blijken dat wij onze nood en ellende recht en grondig kennen. Wel, dat zien we hier in het gebed van Jozefat ook. Hij verwoordt die nood. Hij verwoordt die ellende. En dat in diepe ootmoed. In ons is geen kracht. Hij belijdt zijn machteloosheid. Hij belijdt de hulpeloosheid van al die mensen. Van die ouderen, van die jongeren, van die kinderkens, die zuigelingen en de grijzaards en van iedereen. En hij legt de nood heel eerlijk aan de Heere voor. En gemeente, daarin krijgen wij al een aanwijzing hoe onze gebedsgestalte dient te zijn. En dan doe ik niet zozeer op onze uiterlijke, uitwendige gebedsgestalte, die is niet onbelangrijk. Dat we ons eerbiedig voor Gods aangezicht gedragen. Dat ook uit onze houding blijkt. Dat we besef hebben van het aangezicht des Heren. Dat we in de nabijheid zijn van de Heilige. Maar de gebedsgestalte gaat voornamelijk over ons innerlijk. Over hoe ons hart eraan toe is. En hoe dat gesteld is. En dat we iets beseffen van onze machteloosheid, van onze hulpeloosheid. Tegenover heel die menigte. Aan allerlei soorten van noden en ellenden die op een biddag bedacht kunnen worden. Breder dan alleen die zaken rondom gewas en arbeid. Dat komt zeker aan de orde. En ik wil er ook vanavond wat meer aandacht aan besteden. We gaan het zo straks in de gebeden verwoorden. Er komen allerlei onzekerheden aan toch dit jaar. We hoeven alleen maar even te denken aan de prijzen voor brood en de prijzen voor benzine en voor gas. Het raakt ons allemaal. De eerste gevolgen van die oorlog in de Oekraïne, die worden al gevoeld. En zal het daarbij blijven? Of zullen de Russen verder doorgaan? En zal de NAVO en zal de wereld daarop moeten reageren? En wat gebeurt er dan? Een wereldoorlog is niet ondenkbaar in deze omstandigheden. En we zijn immers zo broos als het gaat om die onzichtbare vijanden. Die virussen en die bacteriën. Die ons al 2 jaar zo in de greep houden. Iets wat normaal gesproken ver van ons bed was. Ebola in Afrika. Spaanse griep 100 jaar geleden. Maar nu raakt het ons. Nu komt het in ons huis. Nu komt het in onszelf. En hoe zal het verder gaan? Wat zal er weer voor een volgende ziekte te verwachten worden? We zijn onze zekerheden, als we die al hadden, maar onze vermeende zekerheden toch langzamerhand maar een beetje aan het kwijtraken. En dan al die geestelijke boosheden, gemeente, die ons echt als een onzichtbare en ontelbare macht overspoelen. En die zich uit in de kerkverlating, in de secularisatie, in de veroppervlakkiging ook in het kerkelijk, in het geestelijke leven. De wereldgelijkvormigheid, de wereldsgezindheid, de tijdgeest die de kerken binnendringt, die de verkondiging van het woord aantast, die het geestelijke en het ethische leven ook binnen de kerken steeds meer gaat aantasten. De verdeeldheden binnen de kerken. De verwarring binnen onze eigen kerken. Het geestelijke leven in het algemeen. We kunnen en mogen nooit zeggen dat de Heer niet meer werkt. Dat heeft Hij beloofd. Hij zal met zijn kerk zijn tot aan het einde der tijden. En er zal altijd een wedergeboren volk zijn. Wedergeboren tot een levende hoop, want de Heere heeft het beloofd. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Maar in het algemeen, gemeente, moet toch wel opgemerkt worden dat het in Sion toch wel stil geworden is. Dat er ook bij degenen die God kennen, in het algemeen gesproken, sprake is van een veroppervlakkiging. Misschien juist wel door alle welvaart die we de laatste jaren hebben gehad. Dat ook Gods kinderen de Heere steeds minder nodig kregen. En dat dat doorbrekende werk van God de Heilige Geest ook zo gemist wordt. En als je al die zaken zo optelt, in maatschappelijk, kerkelijk, geestelijk, persoonlijk opzicht, gemeente, hebt u dan een antwoord? Als u alleen maar kijkt naar de boosheid, naar de zonde in je eigen hart, wat daar leeft en wat er ook wel eens uitkomt, wat u wel eens zegt en wat je doet, maar ook wat je nalaat. Zonde waarvan de Heere heeft gezegd: en gij zult niet, en gij zult geen, en je zult wel, en je moet dat, en je doet het niet. En uit alles blijkt dat je geen antwoord hebt. En dat het vlees zich aan de wet Gods nooit kan onderwerpen. En al die machten die op de been zijn, al die invloeden die je gezin ook bedreigen, al die middelen, al die media die de wereld tot zijn beschikking heeft en die onze kinderen in hun broekzak met zich meedragen. Vroeger kon je de televisie nog uit de deur houden. Want dat was de wereld in huis. Maar gemeente, dat is een achterhaalde discussie, want die wereld die zit in onze broekzak. En die dragen we met ons mee. Ook in het mobieltje en in alle middelen die hier te vinden zijn. En wat heb je als ouders nou voor macht? Wat heb je nou voor antwoord? Wat heb je als kerk voor antwoord? Tegen al die middelen die de wereld en die de boze tot zijn beschikking heeft. En wat moet er nou gebeuren? Jozefat die stuurde boodschappers uit. Ik zei al, niet om een leger te mobiliseren, niet om op te roepen tot activisme. Al zijn activiteiten niet verkeerd en al moet de strijd gestreden worden en al gaan ze ook straks strijden. Maar dat is niet het eerste. Nee, hij roept op om samen te komen, om te bidden, om de nood voor de Heere voor te leggen. En hij doet dat ook in ootmoed, zo zei ik, want hij roept op tot een vasten. Tot een vasten, en dat vasten, in vers 3 staat dat, om de Heere te zoeken, en hij riep op een vasten uit in gans Juda. En een vasten, gemeente, dat staat in de Bijbel nooit op zichzelf, maar dat is altijd verbonden aan het belijden van schuld. Vasten en bidden, vasten en belijden van schuld, dat hoort onlosmakelijk bij elkaar. Waarin Jozefat dus de zonde en de schuld verbindt aan deze moeilijke situatie van bedreiging, van ellende. Het past ons op een middag, gemeente, ons te vernederen onder de krachtige hand Gods. Te vernederen onder de schuld die er ligt. Vanwege de nood. Vanwege de zonde van onszelf, van ons land, van ons volk, van deze wereld. In die gestalte zoals we die ook bij Daniël aantreffen. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. En dan stond gans Juda daar. De vrouwen met de kinderkens, de mannen, de grijzaards. In die gemeenschappelijke nood, bedreigd door die gemeenschappelijke vijand, allemaal in dezelfde nood en ellende. Hebben we daar oog voor, gemeente? Ik zei in mijn gebed al, op deze prachtige, bijna voorjaarsdag zou je het bijna vergeten hoe groot de nood is. Hoe de situatie ten diepste is. Als de zon zo schijnt en je krijgt er zin in om te leven. En om vandaag te wandelen en te genieten van de dingen. En dat mag natuurlijk. Maar zijn onze ogen geopend voor de nood, voor de menigte aan vijanden die tegen ons opkomt. Een menigte van vijanden van allerlei aard en soort. Ons leven is ook vandaag de dag, gemeente, niet anders dan een gestadige dood. Dat geldt ook voor onze kleine kinderkunst, zoals het doopformulier dat zegt. En kennen wij nou al, gemeente, die beleving van iemand als Maarten Luther, die in een van zijn gebeden dan schrijft: en nu laat ik alles liggen, waar ik ook mee bezig ben, en hoe belangrijk de dingen ook zijn, maar ik laat nu alles liggen, want het is nu tijd om Gods aangezicht te zoeken. Omdat de nood, omdat de schuld, omdat de ellende hem zo drong, hem zo overviel, dat hij net als Jozefat wist: we hebben geen kracht tegen deze grote menigte. Hebben we zo, gemeente, al eens gestaan bij het wiegje van ons kindje? Heere, in mij is geen kracht. Wat zal dit kleine lieve meisje nog meemaken? Heere, ik heb geen antwoord op die grote menigte van vijanden, van geestelijke boosheden. Wat zal mijn kleine jongetje nog meemaken? Hebben we zo onze knieën wel eens gebogen voor die onwillige puber, waar we ons soms zo kwaad over kunnen maken, over zijn gedrag? Maar dat je nou eens op je knieën mag gaan, en is niet alleen je boosheid tegenover die puber laat blijken, maar dat je ook je bewogenheid laat blijken. Heere, mijn zoon, mijn dochter, zo onwillig. Maar gedenk ze. In mij is geen kracht tegen die grote menigte die tegen hen opstaat. Ik heb geen antwoord op al die amusementsindustrie die tegen ons opkomt en die hen in de greep houdt. Om zo te bidden voor oudere kinderen. Als je zelf al ouder bent geworden, ze staan op eigen benen. Maar ze gaan wegen waar je hart van breekt. Heer, ik heb geen kracht tegen die grote menigte. Ik heb geen antwoord meer. Ik heb geen mogelijkheden meer. Ik kan er niet te veel van zeggen, want dan worden ze boos. Om je knieën te buigen voor mensen om je heen. Juist ook zo die blind zijn voor de vijanden. En die er geen erg in hebben. Dat de boze rondgaat als een briesende leeuw. O, u die bidden geleerd hebt. U die ogen hebt gekregen om deze vijand te zien en te doorgronden. Buig uw knieën. En ook voor onszelf. Als we dieper afsteken in de gemeente, naar ons eigen hart op zoek gaan. Is er dan geen reden om alles te laten liggen en neer te buigen in deze gezindheid en deze gesteldheid die ook koning Jozefat kenmerkte, in de diepe verbrokenheid en verootmoediging van het hart, in de verlegenheid. Als je ziet op die vuile bron waar je tegen strijdt en waar je smart over omdraagt, u die geen vreemdeling bent van genade, dat zijn toch zaken die je mag kennen. De boosheid kleeft ons altijd aan. Zijn sterkte is groot en wij zijn toch zwak. Er komt nog vlees en wereld bij. Een grote menigte aan allerlei geestelijke vijanden. En je hebt geen kracht en geen macht om je tegen te verzetten. Er is een wet in mijn leden die mij onderwerpt. En waardoor ik de boosheid en de kwade dingen altijd maar weer blijf doen. Om zo te belijden zoals dat Jozefat hier ook deed. Schuld belijden met vasten en smeken en geween. We hebben tegen God gezondigd. Dat kenmerkte het gebed van deze Godvrezende koning. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Maar juist in je hulpeloosheid en in je machteloosheid, in je verlegenheid, dan komt er ruimte. Ruimte voor God Onze verlegenheid, gemeente, dat geeft en dat biedt Gods gelegenheid. Want het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, die zal hij ten redder zijn. Daar is de boodschap op gericht, daar in Juda. Geen oproep om te mobiliseren. De oproep vandaag, gemeente, is niet om nog eens beter je best te gaan doen. En om het niet te verwachten van onze eigen krachten. Want niet door kracht en nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de profeet. Zelfs zegt de Heere via de profeet Zacharia. En daar heeft Jozef wat oog voor gekregen, daar, gemeente, moeten wij oog voor hebben. Tegenover die bergen van schuld en zonde, te midden van dat inwonende verderf, tegenover al die vijanden, die menigte die tegen ons opstaat, van geestelijke aard, maar ook van vlees en bloed, in ons is geen kracht. Bent u bezig om het te leren, gemeente? Begint u het in te zien dat dit gebed van Jozef, wat bij alle verschillen die er zijn, ons zo past vandaag? In mij is geen kracht. Ja, dan kun je denken, als je 25 jaar bent en je bent gezond. Maar wat gebeurt er als dat virus je leven aantast? Of als de vijanden dichtbij komen? Wat gebeurt er als God door zijn geest de zonde levend maakt in je hart? Dan sterf je, dan heb je geen macht meer, dan heb je geen antwoord meer. En dan komt er ook plaats voor dit gebed. Onze ogen zijn op u. En als we dat gebed zo even naspeuren, gemeente, en waar deze Jozefat aan hoop uitput, dan zien we allereerst dat Jozefat oog krijgt voor de deugden van God, voor de volkomenheden die er in God zijn. Hij zegt allereerst in vers 6: zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen. En in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Dat is de eerste grond voor de hoop die Jozef had in dit gebed laat blijken. God is de Almachtige. Ik roep de heerser der koninkrijken aan, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De Almachtige God. De Syriërs die mogen vertrouwen op getallen en op paarden en op wagens. De Russen mogen denken dat ze met hun getallen Oekraïne kunnen overspoelen. En wie weet wat ze meer op het oog hebben. Maar laten onze ogen zijn op de Almachtige, de heerser van de koninkrijken, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Want gij, Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld. En er is niets dat uw almacht paal en perk kan stellen. Menselijkerwijs was daar in Juda geen enkele mogelijkheid meer, was er geen verwachting. Het leger van de Syriërs, Moabieten, Ammonieten en Edomieten, het was veel sterker, veel groter. Maar onze ogen zijn op u. En als gemeente, dat door het geloof mag gedaan worden. Daar hebben we wel geloof voor nodig, want het gaat hier in deze dingen echt om zaken die alleen door het geloof te verstaan zijn. Het is geen zaak van redeneren. Maar dan ga je je reden eren, je logica. En de logica die laat in deze geschiedenis zien, dan is het hopeloos. Onze ogen zijn op u. Het waarachtige gebed, door het ware geloof, dat richt zich op de deugden van God. Op de volkomenheden die er bij God zijn, zijn almacht. En die God, en dat is een tweede element in dit gebed, dat is niet alleen maar de Almachtige, Maar in vers 7 dan zegt Jozefat ook: hebt gij niet onze God de inwoners deze lands van voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven? En dat aan het zaad van Abraham, uw liefhebber, tot in eeuwigheid gegeven? Dus daar pleit Jozefat niet alleen op de almacht van God, maar ook op de trouw van God. Op dat verbond dat hij met Abraham heeft opgericht, dat hij bevestigt van kind tot kind. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En daar grijpt Jozefat op terug. Niet alleen op de almacht, maar ook op die onwankelbare trouw van God. Dat verbond der genade dat zijn oorsprong in de eeuwigheid heeft. Dat van eeuwigheid tot eeuwigheid is. Dat door God geopenbaard, God en opgericht wordt met Adam en Eva, met Noach, met het volk van Israël in de tijd van Mozes, met Abraham natuurlijk. Wat een doorgaande lijn kent. Hernieuwde openbaringen, hernieuwde bevestigingen van dat verbond der genade. Daar grijpt Jozefat op terug. Daar pleit hij op. Daar put hij zijn hoop uit. Daar blijkt zijn hoop uit. Als hij bidt, dan doet hij dat niet zonder grond. Dan is dat niet: nou, ik hoop maar dat God het wil verhoren. Nee, Heer, u hebt u verbonden aan ons. U hebt uw trouw uitgesproken. Dat ging van u uit, want dat verbond der genade, gemeente, dat is eenzijdig. Daar zijn geen voorwaarden aan verbonden, daar is geen overeenkomst gesloten tussen God en tussen Abraham. En tussen wie dan ook, met wie God dat verbond opricht. En aan wie hij het ook openbaart, het is eenzijdig genadewerk. Heere, zou u dat nou zeggen? En zou u dat niet doen? Dat verbond, gemeente, waarvan wij een teken en zegel omdragen. Dat God aangebracht heeft toen hij ons liet dopen in de naam van de drie-enige God. Een machtige pleitgrond voor machtelozen en voor hulpelozen. Voor zondaren, voor goddelozen. God is de eeuwige. Zijn woord is eeuwig. Zijn verbond is eeuwig. En daar spreekt deze Godvrezende koning de Heere op aan. U bent toch de God van Abraham, uw liefhebber. Hebben wij die pleitgrond, gemeente, al mogen vinden? Een pleitgrond, dat is een juridisch woord. Dat wil zeggen, dat wordt in de rechtszaal gebruikt. Een pleitgrond, dat is niet iets van een rechthebbende, maar van een rechteloze. Een pleidooi, dat wordt in onze rechtszalen gedaan door een advocaat, die een pleidooi houdt voor een schuldig mens. Die de rechter wijst op feiten en omstandigheden waar de rechter rekening mee moet houden bij zijn uitspraak. Dus als we het woord pleidooi of pleitgrond gebruiken, gemeente, dan bevinden wij ons voor de hemelse rechter. Waarvan David zegt: wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand kan in dat gericht, daar zelfs een hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Maar dan die pleitgrond. Gedenk aan Abraham, aan uw liefhebber. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Gedenk aan uw deugden, Heere. Zoals Daniel dat deed. Die zeer gewenste man van wie geen enkele zonde bekend is geweest. Natuurlijk heeft hij gezondigd, maar het is niet bekend. We kennen hem wel als een uiterst deugdzaam mens, als een godvrezende jongen, als iemand die altijd vasthield aan het woord en de geboden van God. Niet uit wetticisme, maar uit de waarachtige vrezen des Heren. Dat godsvertrouwen dat bij hem is gebleken. Maar als je zijn gebed leest in Daniël 9, gemeente, dan vind je vindt in heel de schrift eigenlijk geen ootmoediger gebed dan juist het gebed van Daniël. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. Wij hebben gezondigd, wij en onze vaderen. En wij werpen onze smekingen niet neer op onze gerechtigheden, want wij hebben ze niet. Maar op uw barmhartigheden die groot zijn. Wij zijn toch het volk dat naar uw naam is genoemd, waaraan gij u eenzijdig hebt verbonden. U hebt toch nooit reden gevonden in ons? Juist in die toestand, gemeente, waarin Jozefat is, juist in de hulpeloosheid en in de machteloosheid en in de schuld en in de zonde, wordt dat zo'n machtige pleitgrond. U die genade mag kennen, wat kun je jezelf toch tegenvallen? Als de boosheid aan je kleeft en als de boosheid er weer uitkomt. Als de boze je ook aanvalt. Gij hebt geen heil bij God. En als je nou echt een kind van God was geweest, dan had je dit of dat niet gedaan of gezegd. Maar de Heere heeft nooit reden gevonden in ons om dat genadeverbond te openbaren. Want Christus is te zijner tijd, toen wij nog krachteloos waren, voor de goddelozen gestorven. Abraham was een bedorven Syriër, zo zegt de profeet. Een afgodendienaar, maar God riep hem, vond geen reden in Abraham. De Heere vindt nooit een reden in de mens. Als hij hem opzoekt en hem ontdekt aan zijn schuld en hem zijn genadeverbond openbaart. En dat mag juist zo'n troost geven, gemeente, als je jezelf weer zo tegenvalt. En als je geen enkele grond onder je voeten overhoudt. En als je al maar grote zondaar wordt in je beleving. En als je geen antwoord meer hebt. En geen deugd meer overhoudt. Heere, gedenk aan Abraham, uw liefhebber. Gedenk aan uw eenzijdige verbond. En daar pleit Jozefat op. En dan is er nog een laatste element in zijn gebed, wat heel belangrijk is ook. En dat zien we in vers 9. Indien over ons enig kwaad komt, het zwaard des oordeels of pestilentie of honger, wij willen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, terwijl uw naam in dit huis is. En wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen en gij zult verhoren en verlossen. Dus Jozef had dat niet alleen aandacht voor de almacht van God en voor de trouw van God. Maar hij zag ook op de verlossing door God en dan ook het geheim daarvan. Want waarom heeft Jozefat nou hen, dat volk, opgeroepen om naar de tempel te komen? Naar dit huis. Hij had ook kunnen oproepen tot een gebedsdag. Ga in uw binnenkamer. Bid daar in uw huis. En dat had God natuurlijk ook kunnen horen. Nee, hij riep hen samen in dit huis. In de tempel. Waar de naam des Heren aan verbonden is. Bovenal waar de dienst der verzoening plaatsvond. Waar de altaren stonden. Waar de offers werden gebracht. Daar pleit Jozefat met name op. Daar zijn zijn ogen op gericht. Als hij zegt, onze ogen zijn op u, dan keek hij naar dat altaar. Kijk, als hij naar boven moest kijken, dan zou het hem net als de tollenaar zijn vergaan. Hij durfde zijn ogen niet opslaan naar de hemel. Daar zit die heilige. Daar zit die almachtige. En ik heb tegen hem gezondigd. Ik heb het volk en het land van de Heere niet bewaakt, dat kon Jozef wat zeggen. Ik heb niet opgelet. Ik ben nalatig geweest. Hij kon zijn ogen niet opheffen naar de hemel. En wij kunnen het evenmin. Maar als hij zegt, mijn ogen zijn op u, onze ogen zijn op u, dan keek hij naar die altaar, zoals ook de tollenaar. Dat staat niet in die gelijkenis, gemeente, maar het zal ongetwijfeld zo geweest zijn. Want ook die tollenaar had thuis kunnen bidden. O God, wees mij zondaar genadig. Maar hij zocht zijn grond, hij zocht zijn hoop in dat altaar. Mijn ogen zijn op u, op dat altaar, op die offers, op dat bloed. En daarom, gemeente, houden wij vandaag biddag in het licht van de gekruisigde Christus. Biddag in het licht van Golgotha. We leven in de lijdenstijd. En wat een tere en ontroerende combinatie is dat. Biddag in het licht van Golgotha. Biddag met het oog op de altaar. Biddag met het oog op het bloed. Hebben we zo gebeden, gemeente. Terwijl we de vinger legden bij dat lijdensevangelie. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. Gedenk aan uw verbond. Dat betekent dat verzegeld is daar op Golgotha, waar het bloed der verzoening door Christus besloten is, vervuld is, vastgemaakt is. Waardoor God in gunst en waardoor hij niet in wraak zijn lust heeft. Waardoor de hitte van de gramschap, die Jozef had, die Israël, die wij allen verdienen, geblust is in de bloedwonden van de Christus. Daar alleen, gemeente, vindt het zondige, hulpeloze hart rust. Als het mag zien op hem, die ook gebeden heeft, maar die geen antwoord en geen verlossing ontving. Die zijn ziel tot een schuldoffer gesteld heeft. Die de striemen in zijn ziel en in zijn lichaam heeft gedragen. En daardoor is er genezing en daardoor is er verlossing. Voor een ieder die arm is en ellendig. Die verslagen is van geest, die beeft voor het woord, die beeft voor de heiligheid Gods, die geen antwoord heeft op die grote menigte, die geen kracht heeft tegen al die boosheden. En die beseft, ik ben verloren in de meest diepe en bijbelse zin van het woord. Maar zouden we deze Godgemeente dan niet aanroepen? Hem aanroepen op grond van zijn barmhartigheden, op grond van zijn almacht van zijn almacht, op grond van zijn trouw, op grond van de verlossing die hij geopenbaard heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan is deze God zo groot en zo hoog. Hij woont in het hoge en in het heilige, maar ook bij dien die van een verbrijzelde en van een nederige geest is. En deze God is niet te hoog om ook die kinderkens aan te zien. Hij woont in de hemel, der hemelen. Maar hij ziet ook zo laag neer op dat kinderke, dat door die moeder in het heiligdom in Jeruzalem is binnengedragen. God is hoog. En God is heilig. Maar hij hoort ook jouw gebed. Jongen of meisje in de kerk. Als je 4, 5 jaar bent. En je bidt het op je knietjes. Schoon mijn zonden velen zijn. Maak om Jezus wil mij rein. God hoort het gebed. Ook van de kinderkens. Hij is niet te hoog om neer te zien op een puber van 12. 15 jaar. God woont in de hoogte en in het heilige. Maar hij ziet ook neer op iemand die zijn krachten voelt wijken en bezwijken. En die zijn gedachten voelt wegvlieden. Hij hoort het geroep van jonge raven. Hij hoort het geroep van verstandelijk gehandicapten. Hij hoort het geroep van mensen in allerlei soorten noden. Van een vader die zich zorgen maakt over zijn gezin. Hoe zal het moeten? Ook het komende seizoen, nu de prijzen allemaal omhoog gaan en je had al moeite om de touwtjes aan elkaar te knopen. En nu gaan de prijzen omhoog, hoe moet het? Een moeder die zich zulke zorgen maakt om haar dochter, die zo naar de wereld trekt. En die zo gauw moeder erover begint te spreken, gaat zuchten. En wel eens boos wordt. Heren, wat moet ik nog zeggen? Wat kan ik nog doen? Hij hoort het geroep van grootouders die zich zorgen maken om het nageslacht. De Heere hoort, gemeente. En deze geschiedenis en het vervolg blijkt dat het niet te vergeefs is om op deze God te hopen. En dat hij troosten wil in de noden. Dat hij kracht geeft ook om wegen te gaan die misschien wel tegen ons vlees en bloed ingaan. Juist op een biddag mogen we ook bidden, Heere, laat uw wil dan maar geschieden. Mogen we u dan volgen. Maar in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Want deze Godgemeente is wel groot en hoog. Maar hij ziet ook neer op deze lage aarde. En hij hoort het geroep van de ellendigen. Zo groot en zo goed is God. In en door zijn Zoon Jezus Christus. Amen. Laten we samen bidden. God van Abraham, Isaac en Jacob, wij roepen uw grote en eeuwige naam aan. Nu wij hier samen zijn gekomen op deze biddag voor gewas en arbeid. En dat willen we aan u de Heere voorleggen, Heere. Onze afhankelijkheid van u, onze hulpeloosheid als het gaat om die zaken die wij zelf niet kunnen bewerken. We worden geroepen om te gaan ploegen, om te gaan frezen, om te gaan zaaien, om te gaan poten, om nat te maken en om alles te doen wat nodig is om straks een oogst te kunnen hebben. Maar we kunnen nog geen grassprietje laten groeien. En daarom bidden wij u, Heere, voor de landen, voor de tuinbouw, of dat u uw genade en uw zegen over het werk wilt geven. Of dat u krachten wilt geven aan de boeren en de tuinders om in alle verscheidenheid van gewassen te geven wat nodig is. Het goede zaad, het goede pootgoed en alles wat nodig is, wilt u dat schenken. En geef dat alles bij de oogstvoorbereidingen ook zo mogen zijn dat we straks weer mogen oogsten. Dat er op gezette tijden regen en zonneschijn mag zijn. Dat er een goede aarde mag zijn, goed zaad, opdat we straks mogen oogsten. Heere, wij bidden u of dat u in de visserijsector ook alles wilt schenken wat nodig is. Daar waar vaak ook zorgen zijn om allerlei soorten regelgeving, wilt u hen gedenken die op de zeeën hun voedsel vergaren voor ons en geef dat ook dat door u mag worden gezegend. We bidden u voor de veeteelt, voor de pluimveesector. Heere, wilt u ook daar uw genade schenken, dat er ook voor hen middelen van bestaan mogen zijn, dat ook daar mogelijkheden worden gegeven, opdat ook wij samen als maatschappij, als goede rentmeesters, ook in de veeteelt en de pluimveesector, op een bijbels verantwoorde manier met de dieren mogen omgaan die gij ons gegeven hebt. Heere, schenk uw genade daarover. En als wij dan ook bidden voor gewas en arbeid, dan mogen wij ook het zakenleven daarin betrekken. Alle degenen die in de middenstand en in de industrie arbeiden, alles wat over import en export gaat, hier in het Barendrecht, zoals het gaat over groente en fruit en allerlei andere soorten van middelen, wilt u daar uw zegen over gebieden. Schenk ons kracht, schenk ons wijsheid, schenk ons inzicht. Schenk alles wat nodig is om in deze zaken te kunnen werken. Heren, wij bidden u ook voor alle werk dat gebeuren mag in het onderwijs. We bidden u om kracht en om wijsheid voor de onderwijzers en voor de docenten, voor de bestuurders, voor de raden van toezicht. We bidden u, Heren, ook voor hen die in reformatorisch onderwijs werkzaam zijn. We bidden u of dat onze kinderen dat onderwijs mogen blijven ontvangen. Al het onderwijs dat op grond en vanuit uw woord gebeuren mag. We bidden u dan ook voor onze kinderen die dat onderwijs mogen ontvangen. Heren, geef dat we in staat mogen blijven worden gesteld om onze kinderen bij dat woord te mogen onderwijzen en opvoeden. Heren, gedenk ook aan alle diensten van barmhartigheid die gedaan mogen worden. De ziekenhuizen, de verpleeghuizen, de verzorgingshuizen, de instellingen waar gehandicapten verblijven. Zie op hen allen in gunst van boven, Heren, en geef dat we ook die diensten zo mogen doen zoals u dat van ons vraagt, om elkanders lasten te dragen en de wet van Christus al zo te mogen vervullen. Er zijn ook diensten van noodzakelijkheid. Er is politie nodig, brandweer, ambulance. Er zijn mensen werkzaam in de gevangenissen. Heren, gedenkt en ieder. En wilt u ook daarin nog uw kracht en uw genade schenken. Terwijl we ook bidden voor de politiek. Voor hen die plaatselijk, provinciaal en landelijk in die plaatsen mogen arbeiden waar de beslissingen vallen, waar zoveel wijsheid en doortastendheid soms nodig is. Schenkt u het ook aan onze koning en koningin, het vorstenhuis, dat u eertijds aan ons verbonden hebt, Heere, wil geven dat uw woord toch weer mag worden geraadpleegd. En wil hen die vanuit dat woord ook in de politiek arbeiden mogen, de gelegenheid en de genegenheid, de vrijmoedigheid schenken om dat te doen. Heere, we bidden u voor allen die op wat voor wijze dan ook in het arbeidsproces betrokken zijn. We kunnen en niet alles noemen van heel onze ingewikkelde industrie en een zakenleven en alles wat er aan de hand is. Maar wilt u uw zegen gebieden en ook onze zonden genadig vergeven, Heere. Want in heel die 24 uur economie wordt uw wet met voeten getreden en we zijn er allemaal schuldig aan. Door onze levensstandaard, door alles wat ons hart begeert, plegen wij roofbouw ook op deze schepping. En is er zoveel milieuproblematiek. En wordt er zo anders met uw schepping omgegaan dan dat gij ons als rentmeesters hebt opgedragen. En we dragen zoveel verantwoordelijkheid ook in al die rampen die er in de schepping zijn en die zich tegen ons gaan keren. Heere, laat ons ook in dat opzicht in de schuld mogen komen. Om aan de schepping te gedenken. Om als goede rentmeesters erg te houden in het milieu, ook op kleine schaal. Heren, we bidden ook voor hen die niet meer zo direct in het arbeidsproces betrokken zijn. De gepensioneerden, de werkelozen, mensen die arbeidsongeschikt zijn verklaard. Heren, wilt u ook op hen in gunst van boven neerzien. En laten we ook mogen bidden, heren, op deze dag voor alle noden in deze wereld. In het bijzonder vragen wij u om uw hulp en uw bijstand aan het volk in de Oekraïne. Of dat u aan dat volk wilt gedenken. En het bijzonder ook aan uw kerk die daar leeft. Waar vanuit de kerk in het Westen allerlei banden mee zijn. Heren, wilt u de vijand terugdringen? Wilt u het in het hart van Poetin en van al zijn geweldhebbers geven dat ze deze oorlog moeten staken? En wilt u ook hen gedenken aan die geweldenaars, aan die moordenaars? Wilt u hen bekeren, Heren? Wilt u hen uw genade schenken? Opdat dat koninkrijk van vrede en van gerechtigheid van de Heer Jezus Christus toch gestalte mag krijgen. Daar en ook onder ons. Heren, schenk ons ook hier in het nog vrije Westen alles wat nodig is om ook dat volk in de Oekraïne te gedenken en te helpen. En dat geldt ook voor andere volken die geplaagd en onderdrukt worden. Schenk ons gebed. Schenk ons een milddadig hart om ook te geven in datgene wat hen nu ontbreekt. En zegen ons zo samen, Heren, op deze biddag. Terwijl we u al deze dingen smeken. Niet op grond van onze gerechtigheden, want we hebben ze niet. Maar gedenk ons op grond van uw barmhartigheden die gij in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, hebt getoond. En hoor ons om hem alleen uit genade. Amen. Tot slot zingen wij op Psalm 3, het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heere. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. Mijn haters onderdrukt en mij het gevaar ontrukt. Gij sloeg hen op de kaken. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 3... ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.